Nou, en we hebben vandaag Jonathan Vergouwen, helemaal vanuit het prachtige Epe, hè?
Ja, dat klopt. Ja.
Hoe ging het? Hoe ging die reis onderweg?
Nou, iedere keer als ik hier heen kom op zondagochtend, dan is er bijna geen verkeer. Maar vandaag was het extreem rustig op de weg, uiteraard.
Ja, hè? Wauw. En hoe is het thuis?
Thuis gaat het goed. Iedereen is nog gezond en wel. We mogen af en toe nog de bossen in, gelukkig. Dus daar genieten we van Gods natuur en schepping.
Wauw. Mooi. Heel gaaf. Goed om te horen dat jullie goed en gezond zijn. En hoe is het op Heidebeek?
Ja, bij Jeugdmiddelen Opdracht Heidebeek gaan de dingen ook door natuurlijk. Sommige dingen dan, andere dingen niet. Sommige dingen gaan digitaal door. Voor andere dingen hebben we ook daar drastische beslissingen moeten nemen om cursussen stil te leggen, scholen stil te leggen. En we zeggen altijd dat we als Jeugdmiddelen Opdracht een internationale organisatie zijn. Wat heel mooi is en wat echt een waarde is en wat iets toevoegt aan de organisatie. Maar op momenten als dit geeft dat soms zijn extra uitdagingen.
Ja. En op wat voor manier moet ik dat dan zien? Wat voor uitdaging komt
er? Bijvoorbeeld, op dit moment hadden we een aantal scholen en daar komen studenten uit de hele wereld op af. We hadden mensen bij ons uit Amerika, de Verenigde Staten, mensen uit Afrika, mensen uit India, Indonesië. En toen onze scholen anderhalve week geleden stillegden, moesten we zorgen dat ze weer allemaal naar huis konden. De Nederlandse studenten naar hun eigen omgeving en ook de buitenlandse studenten naar hun eigen land. En dat is voor de meesten gelukt, maar voor sommigen ook niet, omdat grenzen al dichtgingen.
Zo, heftig. En zit je dan, daar zit je nu middenin?
Daar zit ik middenin, ja. En dit zijn echt wel de meest drastische tijd die ik heb meegemaakt persoonlijk. Ja.
Ongelooflijk zeg. Man. En ik mocht natuurlijk al even meespieken naar je woord voor ons voor vanmorgen.
Yes.
En ik werd daar heel enthousiast van. Ik dacht echt van, dit is echt een woord voor de gemeente, voor deze tijd.
Mooi.
En kun je eens vertellen, hoe is dat bijgekomen? Hoe heeft God daarin tot jou gesproken?
Ja, hele goede vraag, want ik moet eigenlijk toegeven dat ik deze keer heel erg geworsteld heb met deze preek van vanochtend. Oh. En vooral worstel ik met de vraag, ja, waar moet ik het nu precies over hebben? Waar hebben wij als gemeente op dit moment belang bij? Wat wil op dit moment horen?
Yeah.
En ik had al enkele gedachten, ik had ook met Caroline al via de app wat contact over deze ochtend. Maar ik kreeg mijn gedachten maar niet op papier. Mm. En afgelopen woensdag zat ik ook live mee te luisteren naar Piet Ravensbergen, die op deze plek zat.
Yeah.
En na de livestream waren Ingeborg en ik daarover door aan het praten. En ik kwam er maar niet uit. En toen zei Ingeborg, misschien moet je even beginnen met wat aanbiddingsmuziek luisteren.
Wat een goede tip.
Goede tip. Dus als je vrouw zulke dingen zegt en ze kijkt mee, je zit al twee lessen in. De eerste les, luister naar je vrouw.
Yes.
En de tweede les, als ze zegt, luister naar aanbiddingsmuziek, dan moet je helemaal luisteren.
Kijk.
Dus dat deed ik. Ik opende mijn computer opnieuw, ik startte YouTube op en ik zocht naar aanbiddingsmuziek. En het eerste nummer wat ik hoorde was Turn Your Eyes Upon Jesus.
Wow.
En ik merkte bij mezelf, in mijn hart, in mijn gedachten, dat er een soort klik kwam. Ja. En dat ik gelijk wist, ja, dit is waar we het zondag over gaan hebben. We gaan het hebben over onze blik gericht houden op Jezus.
Gaaf, joh.
Ja, en als we het dan hebben over onze blik gericht houden op Jezus, dan kan je natuurlijk alle kanten op. Mm. Maar gelijk moest ik denken aan een andere crisis. Een tijd heel lang geleden, toen Mozes het volk van Israël door een crisis heen loodste.
Ja.
Mozes die begeleidde de hele uittocht uit Egypte. Ja. En vanochtend gaan we kijken naar enkele lessen die we kunnen leren van het volk van Israël en van Mozes.
Mooi.
En de tekst die daarbij centraal staat, en die wil ik al gelijk noemen, is een tekst uit Hebreeën 12, vers 2. En dan een tweede stuk van Hebreeën 12, vers 2, daar staat: laten wij daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. En eigenlijk wil ik gelijk aan het begin van dit stuk al zeggen dat dit hele intense en hele spannende tijden zijn. Dat weten we allemaal, dat is niets nieuws voor ons. Daar mogen we ons ook bewust van zijn. En zoals ik net tegen Christian zei, zijn dit voor mij de afgelopen weken zijn voor mij de meest intensieve weken geweest die ik in de afgelopen jaren heb meegemaakt. Ik werk op dit moment 10 jaar bij Jeugdmiddelen Opdracht, waarvan heel wat jaren in leiderschap. En ik heb in de afgelopen weken de meest drastische beslissingen moeten nemen die ik heb genomen in mijn afgelopen 10 jaar bij Jeugdmiddelen Opdracht. Zo heb ik inderdaad moeten zeggen dat scholen en cursussen eindigden. Dat andere scholen en cursussen die in april zouden beginnen niet door konden gaan. En als ik daar even een beeld bij schets, dan ziet dat er zo uit. Er zijn mensen die hun baan hebben opgegeven. Mensen die hun huis hebben verkocht. Mensen die hun huis hebben onderverhuurd. Om de eerste stappen te zetten in zending. Het is niet zomaar een school, het is een eerste stap in zending. Mensen die klaargestoomd willen worden. Omdat ze weten dat God hun roept voor een plek in de maatschappij of een plek in zending. En de afgelopen week heb ik een aantal keren voor een groep gestaan waarin ik zei dat de cursus of de school per direct stopt. En dan zie je dat tranen zich, of dat ogen zich vullen met tranen. En dan mag je na de tijd, na zo'n mededeling, mag je niet eens een knuffel geven omdat je nog die sociale distance moet houden. En dan merk ik, dit is zo ontzettend moeilijk. En zo hebben wij allemaal onze verhalen. Zo heb ik mijn verhalen, zo hebben wij in de studio allemaal onze verhalen. En zo heeft u thuis ook uw verhalen. Velen van ons hebben misschien inderdaad geen baan meer op dit moment. Zitten nu thuis en komen daardoor in financiële onzekerheden. Anderen van ons, en zo zijn er heel wat in de gemeente, werken in de zorg. En zien misschien dagelijks wat dit verschrikkelijke virus doet met de maatschappij en ook in de zorg in Nederland en daarbuiten. Anderen hebben plots kinderen thuis en moeten thuisonderwijs geven. Dat combineren met het huishouden en dat nog eens combineren met het werk wat je van je werkgever plots thuis moet doen. En lieve mensen, daar mogen we bij stilstaan. Hier hoeven we onze ogen niet voor te sluiten. Wij mogen echt absoluut erkennen en herkennen dat wij door een moeilijke tijd heen gaan. Maar er is één grote zekerheid die we hebben op dit moment. En dat is dat er een God is die voor ons is en niet tegen ons. Er is een God die met ons meestrijdt. Er is een God die met ons meeleeft. Er is een God die ons ziet op Heidebeek, die ons ziet hier in deze studio en die u ziet waar u ook bent thuis op dit moment. En dat klinkt misschien heel makkelijk, dat kan misschien ook als een cliché klinken, maar toch is het voor ons als gelovigen een tastbare realiteit dat wij mogen weten dat er een God is die met ons meeleeft. En in de geschiedenis zijn wij uiteraard niet de eerste en zeker niet de enige die door een moment, door een tijd van crisis heen gaan. Laten we, zoals ik zei, kijken naar het leven van Mozes en hoe Mozes het volk van Egypte uit een crisis leidde. Eigenlijk begint het leven van Mozes al met een crisis. En dat zien we op het einde van Exodus 1. Als de farao, dat is de koning in de tijd van Egypte, als de farao het bevel geeft om alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes te doden. Als we het hebben over een crisis, dan is dat ook absoluut een crisis. Alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes moesten in de Nijl gegooid worden. In het volgende vers, in de eerste verse van Exodus 2, zien we dat Mozes geboren wordt. Maar in plaats van gedood te worden, verbergen de ouders van Mozes hem voor 3 maanden en groeit hij op in het paleis van de farao. Wat een ommekeer. God had een plan met het leven van Mozes. En hoewel er geprobeerd is om dat plan al in de kiem te smoren, hoewel er geprobeerd is om al vanaf het eerste moment een stokje te steken voor het plan wat God had voor Mozes, ging dat plan gewoon door. Waarom ging dat plan door? Omdat God altijd de grote overwinnaar is. En nadat er jaren voorbij gingen en er heel wat dingen gebeuren in het leven van Mozes, positieve dingen en negatieve dingen, verschijnt God op een gegeven moment in de brandende braamstruik aan Mozes. Een heel bekend verhaal. En we zien in de Bijbel, als we dat lezen in Exodus, we zien in de Bijbel dat de blik van Mozes vanaf dat moment constant gericht is op God. En waar begon dat allemaal mee? Dat begon allemaal met het feit dat de ouders van Mozes in een tijd van crisis hun ogen gericht hadden op God. Ook in een tijd van crisis geloofden zij in God en wisten zij dat God voor hen was en niet tegen hen. In Hebreeën 11, vers 23, daar zien we dat de ouders van Mozes hem 3 maanden verborgen konden houden door hun geloof. En in dit stuk van Hebreeën 11 zien we Mozes een aantal hele mooie dingen doen. Laten we daar even samen naar kijken. Hebreeën 11, vanaf vers 24 tot 27. Daar staat: door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als de zoon van een dochter van de farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God, dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. Omdat hij uitzag naar de beloning, waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Israël. Schatten van Egypte, sorry. Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning. Hij volhardde als zag hij de onzienlijke. Wauw, wat een bijzonder stuk. Mozes volhardde als zag hij de onzienlijke. En ik ga in dit stuk een paar dingen uitlichten, een paar dingen naar voren brengen die ik Mozes zie doen. Ten eerste, hij weigert om aangesproken te worden als een zoon van een dochter van de farao. Dit is heel bijzonder, want dit alles heeft te maken met zijn identiteit. Mozes wist op dit moment wie hij was. Hij wist, ik ben een kind van de Allerhoogste, ik behoor tot het volk van Israël en ik behoor niet tot het huis van de koning van Egypte. Hij kent zijn identiteit in God en hij weet wie God is. Maar het gaat verder dan dit. Niet alleen wil Mozes niet aangesproken worden als de zoon van een dochter van de farao, maar ook kiest hij ervoor, hij maakt met andere woorden een bewuste keuze om even slecht behandeld te worden als het volk van God. En laten we even heel duidelijk zijn, het volk van Israël werd heel slecht behandeld. Die verhalen kennen we. En alhoewel Mozes toegang had tot alle pleziertjes van het koningshuis, alhoewel hij toegang had tot alle voordelen en alle rijkdommen die het huis van de farao te bieden had, toch zegt hij daar bewust nee tegen. Een bewuste keuze die hij maakt. Het derde wat ik Mozes zie doen, en dat wil ik er even uitlichten, is iets wat we zien op het einde van vers 27 uit Hebreeën 11. Daar staat namelijk, hij volhardde. Nogmaals, ik zei het al, het volk van Israël zat in deze tijd in een crisis. En als we lezen waar het volk van Israël doorheen ging, en ook als we lezen waar Mozes doorheen gaat, dan kan ik me voorstellen dat er momenten zijn geweest waarop Mozes het ook allemaal even niet meer zag zitten. Ik kan me voorstellen dat er in die menselijke persoon die ook Mozes was, momenten zijn geweest waarop hij het misschien ook wilde opgeven. Waarop hij het ook niet meer wist. Waarop hij misschien ook angstig was en niet wist hoe hij hier doorheen moest gaan. Maar wat we lezen is zo belangrijk in een tijd van crisis. Hij volhardde. En volharden, wat betekent dat? Volharden, dat betekent ervoor blijven gaan. Niet opgeven. Ook in een tijd van crisis. Ook als het moeilijk gaat. Ook als we voor uitdagingen komen te staan. Maar het mooie in dit stuk is dat we kunnen zien waarom Mozes volhardde. Mozes volhardde namelijk, zo staat er letterlijk, als zag hij de onzienlijke. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar het woord onzienlijke is niet een woord wat ik dagelijks gebruik in mijn woordenschat. Misschien gebruikt u dat woord dagelijks thuis. Ik gebruik het woord nooit. Maar in het Engels staat daar, he saw the one who is invisible. Met andere woorden, Mozes zag de onzichtbare. Mozes zag God. Mozes wist dat God bij hem was en opnieuw hij wist dat God voor hem strijdde. Hij zag God. Met andere woorden, de tekst waarmee we net begonnen uit Hebreeën 12 is ook hier van toepassing. Mozes hield zijn blik gericht op God. En daardoor, en alleen daardoor, kon hij zonder angst voor de woede van de farao Egypte verlaten. Zonder angst? Echt? Mozes had de leiding over een uittocht van Egypte van meer dan 600.000 man. Zo staat er letterlijk. Er staat ook bij geschreven dat vrouwen, kinderen en heel wat vreemdelingen die met hem meegingen, niet zijn meegeteld. Men gaat er eigenlijk vanuit dat de uittocht in Egypte, dat daar zo'n 2 miljoen mensen bij betrokken waren. En dan staat er letterlijk bij dat ze ook nog enorme kuddes, schapen, geiten en runderen meenamen. Zonder angst voor de koning, voor de woede van de koning, verliet Mozes Egypte. En dan plots staan ze bij de Rode Zee. 2 miljoen mensen lopen door de woestijn en staan plots voor de Rode Zee. En ze kunnen geen kant meer op. En ze horen plots de Egyptenaren achter hen. Want de koning, de farao, is van gedachten veranderd. En dan hoor je de paarden. Troem, troem, troem. En je ziet het stof in de woestijn opwaaien. En dan zien ze voor hen opnieuw die enorme zee. En dan kijken ze opnieuw achter hen en ze horen het gedreun van de paarden en de wagens. Troem, troem, troem. Die komen dichterbij. Terug naar de woorden die we lazen in Hebreeën 11. Mozes volhardde als zag hij de onzienlijke. Voor het volk van God is het echter een heel ander verhaal. Ze hadden gezien en meegemaakt dat God hen inderdaad uit Egypte had geleid. Maar al heel snel werden ze doodsbang en dat snap ik. Uiteraard werden ze bang. Ze zagen de zee voor hen en ze hoorden de Egyptenaren achter hen. Ze zagen de stofwolk en ze hoorden het gedreun van de paarden en de wagens. En ze riepen God luidkeels om hulp. En mag ik even duidelijk zijn, dat is helemaal oké. Ze mogen God op dit moment om hulp roepen. Het volk zat in een hele duidelijke crisis. Ze mogen God om hulp roepen. Maar dan zegt Mozes dit in Exodus 14, vers 13. Wees niet bang, wacht rustig af. Huh? Hoezo wees niet bang? Troem, troem, troem. Het geluid van die paarden en die wagens achter hen. En dan de zee die ze voor hen zien. Wees niet bang, wacht rustig af, zegt Mozes. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren, zegt Mozes, de Egyptenaren die u daar op dit moment nu ziet, die zult u hierna nooit meer terugzien. En Mozes eindigt dit stuk en zegt, de Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. Mozes had in zijn tijd geen livestream. Mozes kon die twee mensen op dat moment niet bereiken. Maar Mozes wist wel, dit verhaal gaat door. Dit verhaal gaat door in het kamp. En je hoort het gefluister. Je hoort dat kinderen het aan ouders zeggen. En ouders zeggen door aan hun ouders. En het gaat van persoon tot persoon. En uiteindelijk hoort iedereen in het kamp het. Mozes zegt, wees niet bang. Wacht rustig af. Hoezo wees niet bang? Egyptenaren daar, zee daar. Nee, Mozes zegt, wees niet bang. Wacht rustig af. Wat zo duidelijk is in dit stuk, is dat Mozes zo zeker is van zijn zaak. En dat is voor mij, als wij in deze tijd van crisis zitten, zo mooi om te zien. Mozes is zo bewust van zijn zaak. Mozes weet wat te doen. Waarom? Simpelweg, omdat hij zijn ogen gericht heeft op God. Hij heeft zijn ogen gericht op de Almachtige. Hij kent zijn God, hij kent zijn eigen identiteit in God en hij weet dat God hem door deze crisis heen zal loodsen. En hier zit voor ons in deze tijd een enorme sleutel in. Als ik alle beslissingen die ik in de afgelopen tijd heb moeten nemen alleen had genomen, dan was het me niet gelukt. Als ik alle gesprekken die ik in de afgelopen tijd alleen had moeten doen, dan was het me niet gelukt. Maar het feit, lieve mensen, het feit dat ik wist dat Jezus, God, de onzienlijke, bij me was, voor me uitging en wist waar ook ik doorheen ging in deze tijd, hielp me op de been en hielp me om deze gesprekken aan te gaan. En ik kan me voorstellen dat u thuis zit en naar deze situatie kijkt en denkt, het is inderdaad allemaal wel heel makkelijk gezegd. Turn your eyes upon Jesus, dat klinkt allemaal zo makkelijk. Opnieuw, troem, troem, troem. Het geluid van die paarden en die wagens van de Egyptenaren achter het volk van Israël. En de Rode Zee voor hen. Maar opnieuw zegt Mozes, wees niet bang. Richt je ogen op God. En ik ga zo meteen nog verder met het verhaal, maar ik heb sterk het idee dat ik nu tegen heel veel mensen thuis mag zeggen, laten we onze blik constant gericht houden op Jezus. Ook al klinkt dat als een cliché, ook al klinkt dat heel makkelijk, het is zo belangrijk in deze tijd. Moeten we daardoor onze ogen sluiten voor alles wat er om ons heen gebeurt? Nee, absoluut niet, totaal niet. We mogen, en dat zei ik al nogmaals, we mogen stilstaan bij alles wat om ons heen gebeurt. Maar het is zo belangrijk dat we dat kunnen doen vanuit het perspectief van God. Het perspectief van de hoop en het leven wat Hij nog steeds wil brengen. En daarom gaat het verhaal ook verder. Uiteindelijk weten we dat God door Mozes heen het volk door de Rode Zee leidt. En dat ook de Egyptenaren het uiteindelijk niet zullen redden. Net zoals Mozes gezegd had. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u na vandaag niet meer terugzien. Maar daar eindigt het verhaal niet. Een kleine 2 jaar nadat Mozes of nadat God het volk van Israël door de Rode Zee heeft geleid, staan ze voor de grenzen van het beloofde land. En ze weten niet hoe het in het beloofde land zal zijn. Op dit moment zouden we waarschijnlijk een drone erop uitsturen en met een camera kijken hoe het er aan de andere kant aan toe zou gaan. Maar op dat moment hadden ze die technologie niet. Dus wat doet Mozes? Mozes zendt 12 verkenners erop uit. Of in een andere Bijbelvertaling wordt er gesproken over de 12 verspieders. En uiteindelijk komen deze 12 verkenners, deze 12 verspieders, die komen terug bij Mozes en zij brengen verslag uit. Ze zijn 40 dagen in het land geweest en dan blijkt dat er 10 van hen, 10 van de 12 verspieders, 10 van de 12 verkenners, zijn zo onder de indruk van de inwoners van het land dat ze doodsbang zijn geworden. Ze zeggen letterlijk, wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. Met andere woorden, hun blik was op dat moment niet meer gericht op God. Als hun blik namelijk gericht zou zijn op God, dan zouden ze weten wat God had gesproken tegen hen. God had namelijk enorme beloftes verteld over het beloofde land. Daarom heet het ook het beloofde land. Het land wat aan Israël beloofd was. Maar zij hadden op dat moment hun blik niet meer gericht op die beloftes van God. Zij hadden op dat moment hun blik niet meer gericht op God. Zij zagen de aardse situaties, en omstandigheden en zij lieten zich leiden door de reuzen en de obstakels. Het volk van God, het volk wat op dat moment daar in de woestijn rondzwierf, was zo onder de indruk van wat zij te vertellen hadden, dat ze jammerden en klaagden en uiteindelijk in opstand kwamen tegen Mozes en Aaron. Maar er zijn 2 verkenners die heel hard hun best deden om het volk op andere gedachten te brengen. En dat stuk kunnen we zien en dat gaan we samen lezen in nummer 14 vanaf vers 7. In nummer 14 vers 7 daar staat, het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goed gezind is, zal hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor de bevolking van het land. En dan hier een hele sterke zin, die vermozzelen met gemak. Ik bedoel niet deze zin, ik bedoel de volgende zin. Zij hebben niemand die hen beschermt, maar wij, zeggen deze 2 verkenners, wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen. Wij worden bijgestaan door de Heer. Wat een ontzettend groot vertrouwen hebben deze 2 verspieders of deze 2 verkenners in God. Jozua en Caleb zijn het. Zij weten wie God is. Zij kennen zijn natuur. Zij kennen het karakter van God. En helaas, we kennen dit verhaal en we weten dat dit verhaal niet goed afloopt. Er wordt heel veel waarde gehecht aan het verhaal van de andere 10 verkenners. Er wordt naar hen geluisterd en uiteindelijk moeten ze 40 jaar lang door de woestijn zwerven. 1 jaar voor iedere dag dat de verkenners in het beloofde land waren. Maar de grote vraag die we natuurlijk ook vanochtend onszelf zouden kunnen stellen is, hoe zouden we zelf reageren? Zelf heb ik me die vraag ook meermaals gesteld in mijn leven. Hoe zou ik zelf reageren als ik hoor over de reuzen en de versterkte burchten? Want ook hier waren de omstandigheden en de situaties totaal niet optimaal. Want de bevolking in het beloofde land was inderdaad sterk. En de steden waren inderdaad versterkt. En er waren inderdaad enorme burchten. En er waren reuzen. Daar was niets aan gelogen. En waarschijnlijk hadden deze 10 verspieders niet eens overdreven. Maar waarom, en dit is een belangrijke vraag, waarom reageerden Jozua en Caleb dan anders? Zij hadden precies hetzelfde gezien. Ook Jozua en Caleb hadden deze versterkte burchten gezien. Ook Jozua en Caleb hadden deze sterke mensen gezien en de reuzen die ze hadden. Waarom reageerden ze anders? Wat was hun geheim? Misschien moeten we voor het antwoord op deze vraag even terug naar een vers uit Exodus 33. In Exodus 33, vers 11, daar staat namelijk, de Heer sprak persoonlijk met Mozes. En dat deed de Heer ook. Mozes had persoonlijk contact met de Heer in de tent. En dan staat er, de Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp. Maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. Het geheim van Jozua was dus dat hij de situatie bekeek vanuit Gods perspectief. Hij bracht ontzettend veel tijd door in de tent. En we weten allemaal, de tent staat voor de aanwezigheid van God. De tent zal later de tabernakel worden, de tabernakel zal later de tent worden. En dat is de plek waar God leeft. Dat is de plek waar God zich kenbaar maakte aan Mozes en aan zijn andere dienaren. Jozua bracht heel veel tijd door in die tent. Met andere woorden, Jozua bracht heel veel tijd door in de aanwezigheid van God. Hij kende God en zijn blik was gericht op God en niet op de aardse situatie. Een vraag die we onszelf hier zouden kunnen stellen is, waar stellen wij ons vertrouwen op? Kijken wij naar deze huidige situatie vanuit angst? Laten we ons leiden door de cijfers die iedere dag bekend worden gemaakt door bijvoorbeeld het RIVM. Laten we ons leiden door het feit dat we alles alleen maar online kunnen doen, elkaar geen knuffel meer kunnen geven, niet meer in onze levensgroepen of gebedsgroepen samen kunnen komen. Laten we ons hoofd daar misschien bij hangen en laten we ons beïnvloeden door alle ellende waar deze wereld zich op dit moment in bevindt. Of lieve mensen, nemen we een voorbeeld aan Mozes. En nemen we een voorbeeld aan Jozua, nemen we een voorbeeld aan Caleb. Is onze blik inderdaad gericht op God? Is onze blik ook in een situatie als deze, een crisis als deze, gericht op Jezus? En kunnen we ons leven leven kijkende vanuit Gods perspectief? Kunnen we naar deze crisis kijken door Gods ogen? En nog steeds weten dat God een God van hoop is? Weet u, God is in deze situatie niet veranderd. God is iedere dag dezelfde. Hij was dezelfde voor corona. Hij is dezelfde tijdens deze crisis. En hij zal altijd dezelfde zijn. De natuur en het karakter van God verandert nooit. Kunnen we naar deze situatie kijken en nog steeds weten dat God enorme beloftes over ons heeft uitgesproken? Over ons land, over deze gemeente, maar ook over u persoonlijk als u nu thuis zit te kijken. Gods beloftes zijn nog steeds ja en amen. God is nog steeds hetzelfde. En als hij dingen tegen u of tegen ons als gemeente heeft gesproken, dan gelden die nog steeds vandaag de dag. Ik wil heel graag afsluiten met een andere mooie tekst wat we in Hebreeën 11 lezen. Opnieuw dat mooie hoofdstuk over die geloofshelden. En daar staat ergens halverwege in vers 16, daar staat: daarom schaamt God er zich niet voor hun God genoemd te worden. Hij heeft een stad voor hen gereed gemaakt. Ik heb dit vers heel vaak opnieuw gelezen, in de afgelopen weken, maar eigenlijk in de afgelopen jaren. Er staat letterlijk geschreven dat God er zich niet voor schaamt om hun God genoemd te worden. En dan stel ik mezelf soms de vraag, Heer, schaamt u er zich voor om mijn God genoemd te worden? En dan hoop ik en dan bid ik dat het antwoord is, nee Jonathan, ik schaam me er niet voor om jouw God genoemd te worden. Waarom schaamde God er zich niet voor om de God van Abraham en Isaac en Jacob en Mozes enzovoort genoemd te worden? Omdat hun blik gericht was op God. Mijn grootste uitdaging voor ons vanochtend, ook al kunnen we als gemeente niet samenkomen, is dat op de plekken waar we op dit moment zijn en op de plekken waar we ons vandaag zullen begeven en waar we morgen zullen zijn, is dat we onze blik gericht kunnen houden op Jezus. Lieve mensen, we hebben de Heilige Geest in ons. God woont in ons. En de Heilige Geest heeft ons niet verlaten door deze hele crisis. Nee, integendeel. De Heilige Geest wil nog steeds werkzaam zijn in ons. En het begint bij Hem, ja, absoluut. Maar er ligt ook een enorme kracht in wat wij doen. En ik geloof dat God ook van ons vraagt om ook in deze situatie onze ogen gericht te houden op Hem. Om naar Hem te kijken en om ons te laten leiden door wat Hij over ons leven uitspreekt. Ik ga met jullie afsluiten in gebed. Want lieve Vader, we weten inderdaad dat we in een tijd van crisis leven. En lieve Vader, we weten inderdaad dat in deze tijd dat we onze ogen niet moeten sluiten voor datgene wat er gebeurt. Wat er gebeurt is ellendig. Wat er gebeurt is verschrikkelijk. Wat er gebeurt kunnen we soms met woorden niet eens bevatten. Maar lieve Vader, ik dank u dat u nog steeds bent wie u zegt dat u bent. U bent de ik ben. En lieve Vader, ik dank u dat u ook vandaag de dag tegen ons wilt spreken als gemeente, waar we ons ook bevinden, in deze studio, thuis, in België en in Nederland. En lieve Vader, ik dank u dat u nog steeds beloftes heeft voor ons als gemeente en voor ons in onze persoonlijke levens. Lieve Vader, ik bid dat waar we ons op dit moment ook bevinden, dat we in staat zullen zijn om onze ogen, om onze blik op u gericht te kunnen houden. En dat bid ik voor iedereen die bij dit huis hoort en bij iedereen die op dit moment kijkt en niet kijkt, dat we waar we ons ook bevinden en waar we ook doorheen gaan, dat we altijd in staat zullen zijn om naar u te kijken, Koning Jezus. En dat we ons in u zullen begeven als een versterkte burcht. Dat we naar u zullen kijken als degene die nog steeds de wereld in uw hand houdt. En Heer, zo wil ik iedereen zegenen die kijkt en iedereen die niet kijkt op dit moment. Ik zegen iedereen met uw vrede, met uw blijdschap, ook met uw positiviteit, Koning Jezus. Ik bid, Heer, dat we in alles zullen kunnen blijven kijken met een hart van dankbaarheid. En dat we om ons heen zullen kijken en dankbaar zullen zijn voor de vogels die fluiten, voor het gras wat in onze tuin groeit, voor de bloesems die opkomen, voor de prachtige bloemen die we langs de velden zien en in onze eigen tuinen. En ik dank u dat u nog steeds nieuw leven in gedachten heeft. Heer, we zegenen elkaar, maar bovenal zegenen we uw naam. Want u bent onze grote koning. Dank u, Jezus.